Vrijdag gaan bijna 1 miljard inwoners van India naar de stembus. Het land beleeft de afgelopen jaren een economische revolutie. Maar de vraag is hoe dit na de verkiezingen verder gaat. Ryan Tewari van de Europe India Business Council praat ons bij over hoe India China, maar ook de EU, straks economisch zou kunnen overtreffen. Gisteren trokken de Nederlandse boerenorganisaties naar Brussel om een manifest te overhandigen aan Eurocommissaris voor Milieu, Sinkevicius. Hierbij was de belangrijkste eis opschorting van de derogatiebeschikking. Voorzitter van Stichting Stikstofclaim Jan Kees Vogelaar legt ons uit waar het om draait. En nieuw onderzoek toont aan dat in Japan de toegenomen kankersterfte geassocieerd is met de corona-mRNA-vaccinatiecampagnes. Met universitair hoofddocent Maarten Vornerot gaan we dieper in op de bevindingen en bespreken we hoe er in Nederland een vergelijkbare trend lijkt te zijn. Het is vandaag woensdag 17 april. Mijn naam is Ancilla van der Leest en je kijkt naar een nieuwe aflevering van Black Box Today. Bedankt voor het afstemmen op een nieuwe uitzending van Black Box Today. En hartelijk welkom ook aan mijn deskundige tafelgezelschap. Voorzitter Stichting Stikstofclaim, Jan Kees Vogelaar. Voor het eerst bij ons aan tafel, bestuurder van Europe India Business Council, Ryan Tewari. Welkom. En universitair hoofddocent Maarten Vornerot. Welkom terug. Laten we beginnen meteen van start gaan met het nieuws van de dag. Het kabinet wil een apart verbod op contante betalingen van boven de 3000 euro. Jan Kees, waar komt dit idee vandaan?
Ja, het idee komt natuurlijk bij onze overheid vandaan, het ministerie van Financiën. En ja, je ziet gewoon dat ze er alles aan willen doen om de burger in alle lijntjes vast te leggen. En het zou ook wel eens te maken kunnen hebben uiteindelijk met de enorme CO2-campagne die we in deze wereld kennen. Want ja, als je de geldstromen weet goed te traceren, dan kun je er ook het CO2-budget van mensen aan hangen. En ja, dat hebben ze natuurlijk al een keertje eerder gelanceerd. Het idee om een CO2-budget te gaan lanceren voor de burgers. En ja, via de geldstromen kun je dat natuurlijk heel goed traceren. Maar het is natuurlijk gewoon van de zotte. Ik bedoel, papiergeld en muntgeld is gewoon een wettelijk betaalmiddel. Het is een ruilmiddel. In heel Europa zie je dat cash toch nog heel wat groter is dan in Nederland. Dus wat dat betreft is het natuurlijk weer gewoon onze doorgeslagen Nederlandse overheid die het beste, braafste jongetje van de klas wil zijn.
Helder, dankjewel Jan Kees. Dan exclusief nieuws. De Nederlandse overheidsgegevens zouden gehackt zijn en een verbijsterende hoeveelheid COVID-bijwerkingen zijn daarbij verkregen. Dit schreef Jim Ferguson, een voormalig parlementskandidaat bij de Brexit Party op X, naar aanleiding van een interview met Wiebre van Haga, data-analyst Wouter Aukema en de gedupeerde van vaccinatieschade Annemerel Kloosterman. Ja, Maarten, die Wouter Aukema is niet de minste, hè?
Nee, dit is nieuws inderdaad van Twitter. Wouter Aukema is een hacker. Hij wordt soms wel de hacker des vaderlands genoemd. Hij is beroemd en gevreesd door zijn hackerscapaciteiten in binnen- en buitenland. En wat hij gedaan heeft, is eigenlijk meer dan wat het nieuwsbericht zegt. Het is niet alleen de Nederlandse bijwerkingen database, maar de Europese database, de EMA bijwerkingen database, heeft hij gehackt of zeg maar leeg getrokken.
Ja, wat wordt er precies bedoeld met gehackt dan?
Nou, hacken betekent eigenlijk iets gebruiken waar het niet een computer systeem gebruiken waar het niet voor bedoeld is. Wat hij gedaan heeft is volkomen legaal. Maar hij heeft het leeggetrokken helemaal. En dat is eigenlijk niet de bedoeling van die database. En wat hij gevonden heeft nu, hè, dat is wel opmerkelijk. Bijvoorbeeld,
ja, de video is inmiddels al 800.000 keer bekeken.
Ja, dus het wordt
flink opgepakt.
Het is internationaal nieuws.
Uit deze data te behalen dan?
Nou, bijvoorbeeld kan je nu heel goed zien dat vanaf de introductie van de coronavaccinaties de hoeveelheid bijwerkingsmeldingen enorm stijgt. Dat is een factor 3-4 keer meer dan alle andere bijwerkingen. En dan kan je ook heel makkelijk bekijken van wat zijn nou de meest voorkomende bijwerkingen van van de coronavaccinatie. En heel opmerkelijk is, had ik nooit verwacht, de meest voorkomende bijwerking van de coronavaccinatie is COVID-19.
Oh,
dus dat betekent dat COVID-19 wordt gemeld als bijwerking. En dat klopt eigenlijk helemaal met andere studies die laten zien dat hoe vaker je gevaccineerd wordt met de messenger-RNA-vaccinaties, hoe hoger de kans is om ziek te worden met COVID-19.
En deze informatie komt dus van de autoriteiten zelf?
Ja, dat komt uit, uit alle landen. Alle landen hebben een soort LAREP. En al die gegevens worden in de EMA verzameld. Er is ook, natuurlijk vind je de bekende bijwerkingen, zoals myocarditis, pericarditis. Maar ook bijwerkingen die niet zo op de radar staan. Niet in, niet in de bijsluiter, zoals verhoogd hartslag.
Ja, wat moeten we hieruit concluderen dan, uit dit lek?
Nou, het is een lek. Nou, het is eigenlijk een resource. Je kan er meer begrip krijgen over die mRNA of de andere coronavaccinaties. En eigenlijk hoe uitzonderlijk ze zijn in termen van enorme hoeveelheid bijwerkingen die ze hebben veroorzaakt. En misschien nog steeds veroorzaken.
Ja, dankjewel Maarten. De gemeenten die maken zich flinke zorgen over het opvangbeleid van asielzoekers. Ja, Ryan, is het begrijpelijk dat gemeenten zich zorgen maken hierover?
Ja, ze maken zich terecht zorgen, denk ik.
Maar
ik denk dat het toch een ontwikkeling is die we juist niet moeten hebben in termen van het voorbereiden van nieuwe asielzoekers. Dus ik denk dat we meer moeten werken aan het tegengaan in plaats van in paniek raken en dan ruimtes te gaan zoeken overal.
En hoe zouden we dat moeten doen dan?
Nou, ik denk toch een beetje opnieuw om de tafel met iedereen met wie je afspraak gemaakt hebt hoeveel mensen je moet opnemen in je land. En ik denk dat als andere landen de grens opzoeken om te zeggen het houdt een keer op, dan moeten wij dat ook doen. En dus we moeten nu niet op het nieuws gaan gillen van we hebben nog 50.000 slaapplekken nodig. Nee, we willen het niet hebben. We willen geen 50.000 slaapplaatsen reserveren. Dus we kunnen liever werken aan het tegengaan in plaats van het accommoderen, zeg maar.
Ja, en hoe staat dit in verhouding met wat er eerder is afgesproken hierover?
Nou, plat gezegd wordt er zoveel afgesproken afgelopen 5 jaar... dat ik eigenlijk het laatste niet eens weet. Maar wat ik wel weet is dat wij afspraken hebben gemaakt over opvang in de regio, maar die worden nooit geïmplementeerd. We hebben afspraken gezien die ook Engeland genomen heeft om in bepaalde landen afspraken te maken. Ik meen dat er ook nog een Albanië-afspraak is gemaakt binnen met de EU. Ze zijn ook een keer gevlogen naar Noord-Afrika. Het probleem is, dat is allemaal voor de bühne. Dus we moeten gewoon nu openlijk ook communiceren naar de potentiële travelers dat we ze niet willen hebben. Dus dat eigenlijk ze zullen worden teruggestuurd naar het land of opgevangen in een andere regio dan in Nederland.
Ja, Maarten, hoe kijk jij hiernaar?
Nou, het is duidelijk dat er een opvangprobleem is. En jij zegt, het is dweilen met de kraan open.
Ja.
En de vraag is dus, waar zit die kraan?
Hopen dat we erachter komen. Dankjewel, Ryan. Vrijdag gaan bijna 1 miljard inwoners van India naar de stembus. En het land maakte de afgelopen jaren een flinke economische revolutie door. En de vraag is hoe dit na de verkiezingen verder gaat. Met bijna 1 miljard kiesgerechtigden is het een van de grootste parlementsverkiezingen van het jaar.
Blockbuster Prime Minister is gearing up for another election. Narendra Modi is widely popular, both in India and overseas. He gets a rockstar welcome when he goes abroad, largely thanks to a massive Indian diaspora.
Prime Minister Modi is the boss!
Narendra Modi, au nom de la République française, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur.
But there's no shortage of critics.
That's a signature statement of this Modi government. Democracy is being assassinated.
No matter where you land on Modi, he cannot be ignored. This year, the 73-year-old Prime Minister is gunning for a third term in office, and surveys say he is in pole position. This is the world's largest democracy and the most populous country on earth, with almost 1 billion voters. So, what would another 5 years of Mr. Modi's BJP government mean for India's 1.4 billion people? And can the opposition mount a defence? We'll find out when India votes in 2024.
Ja, Ryan, zoals gezegd, je staat voor het eerst bij ons aan tafel en je bent bestuurder Europe India Business Council. Kan je heel beknopt uitleggen waar jouw expertise zich precies bevindt met betrekking tot India en diens economie?
Ik heb er eens gestudeerd, na mijn VWO. Dan ben ik naar India gegaan om te studeren. Daarna ben ik er zakelijk bij betrokken geraakt. Ik was voorzitter van een pensioenbeheerder. En we investeren onder andere dus ook in Azië en een stukje India. En toen raakte ik persoonlijk ook geïnteresseerd, behalve naast mijn sociaal netwerk. En daarnaast ben ik ook als investeerder actief. Ik investeer daar in de landbouw en de technologie in India. Maar ben vorige maand ook nog voorzitter geworden van die Indiaanse diaspora-organisatie die dus internationaal opereert.
Ja.
Dus vanuit die hoedanigheid heb ik ook veel contact met de overheden.
En je ziet zelf ook dat het bijzonder goed gaat met deze investeringen.
Ik mag niet klagen. Het is mijn tweede fonds. Dus ik ben hier voor de reclames, maar ik mag niet klagen.
Ja. Ja, een van de grootste thema's is dus inderdaad die economie. Want India gaat economisch als een raket. Dus ze zijn jaarlijks gegroeid tussen de 7 en de 10%. Ja, hoe verklaar je dat? Zeker als je dat legt naast de economische recessie in Europa, die wij nu op dit moment zo sterk voelen.
De economische isolatie eigenlijk. Als je kijkt dat bijvoorbeeld wij problemen hebben gehad met de bankencrisis 2007. Toen was ik nog de baas van een pensioenfonds. Weet ik nog dat we onze Amerikaanse collega's die ons geld hadden allemaal plat gingen. In India had je een regelgeving waarbij de banken helemaal niet plat mochten gaan. Anders hadden ze een probleem. Daar wordt iemand gewoon opgepakt als hij bijvoorbeeld iets fouts doet. En dat noemde men toen gevaarlijk en veel te veel controle. Maar alles gebeurt nu hier ook. Nu word je ook 20 keer gebeld door de bank met controles over je achtergrond en dat soort zaken. Dus India heeft zich behoorlijk als een domestic market ontwikkeld. Met veel export, voornamelijk naar Afrika, Midden-Oosten en Amerika. Weinig naar Europa. Dus zij zijn daardoor, en ze hebben ook nog ontwikkelingspotentie. Dus er valt nog heel veel te doen. Ik bedoel, ze hebben honderden kilometers, 200.000 kilometer wegen nodig. En dan iets van 200 tot 250 vliegvelden.
Ja, dus het einde van de groei is in principe nog niet in zicht. Wat gaan wij daar in Europa als burgers van merken de komende jaren, misschien wel decennia?
Ik denk dat we er zullen blijven merken, want dat zien we nu al ook al hier in Nederland op straat, dat er heel veel experts rondlopen met een Indiaans gezicht. Ik denk dat het aantal experts wel zal toenemen, omdat het hier ook nodig is. Is ook een les voor Nederland om na te denken hoe je daarmee omgaat. Een tweede deel is dat je het ook gaat merken in de, op het gebied van merger acquisitions. Overnames van bedrijven, joint ventures. Want ze barsten van het geld, om het even plat te zeggen. En ze hebben reeds bedrijven in Nederland overgenomen of in Frankrijk of in Duitsland. Dus ik denk dat er met name op het gebied van samenwerkingen, overnames en distributie van producten zullen merken.
Ja, Maarten, zie jij iets terug van deze Indiase ontwikkeling in Nederland?
Ik zat te denken van, omdat India zo enorm groeit, is er geen plaats voor asielzoekers, vluchtelingen in India. Want daar is heel veel groei en werk.
En
is dat geen oplossing voor ons
probleem? Ze zijn onder andere heel strak en streng in het asielbeleid.
Want dat heeft recentelijk de krant gehad.
Ja, het punt is, de groei is zo hard. En ze willen gewoon geen gedoe hebben in het land. En de grootste instroom die van asielzoekers daar kwam, waren mensen met een moslimachtergrond. Dus dat haalt de krant hier. Maar het waren mensen die in de moslimstaat woonden. Dus dan is de vraag ook, wat komen die in godsnaam dan doen in een land wat dan zogenaamd Hindoestaat heet. Dus ze hebben een heel streng vreemdelingenbeleid. Zelfs voor ons, als we daar naartoe gaan, worden nog 20.000 keer ondervraagd. Wat kom je hier doen? Dus opnemen van vluchtelingen doen ze alleen daar waar het echt uitkomt.
Ja.
Maar in principe zoekt men geen mensen, men barst van het personeel en van de mensen.
Ja, dat is een van de dingen waar misschien Nederland ook naar zou kunnen kijken als het gaat over onze economie.
Ja.
En hoe verklaar je de rest van het Indiase succes als je het vergelijkt met Europa? Wat zouden wij hiervan kunnen leren? Welke lessen missen wij?
Ik denk dat wij de groei van India structureel hebben onderschat. We praten erover. Maar als je namelijk iets leuks ziet ontwikkelen, dan denk je, hey, hoe kan ik van profiteren? Dus dan probeer je samen te werken en dan dingen te doen. Het bedrijfsleven in Nederland is best actief, maar is eigenlijk veel te laat op gang gekomen. Dus heeft continu concurrentie van de Scandinaviërs en van de Duitsers met name. En van de Amerikanen. Dus ik denk dat we nog steeds kunnen profiteren. Het is niet te laat. Maar we moeten alleen maar voorkomen dat wij op gelijkwaardige voet blijven concurreren. Want zij nemen gewoon de macht over op het gebied van ontwikkelingen. De snelheid van het ontwikkelen van producten. En ook gewoon de aantallen. Het feit dat er daar inmiddels de derde grootste aantal miljardairs woont, is toch ook een signaal. En wij maar klagen over arme mensen daar. Maar het is wel eventjes een bedrijf die in de Forbes, wat is het, World Forbes rijke mensen voorkomt.
Ja.
Dus qua miljardairs. Dus wij kunnen ervan profiteren door gewoon samenwerking aan te gaan en ook proactiever te worden in die samenwerking.
Ja.
En niet af te wachten tot ze een keer bellen.
Ja, iets om goed in de gaten te houden dus. Iemand die het ook goed in de gaten houdt is Elmer Hogevorst. Eerder bespraken we al economische kwesties met Elmer. Maar het toeval wil dat Elmer, jij zit ook in India op dit moment. En waar zit je nu precies?
Ik zit in het noorden van India, aan de voet van de Himalaya-gebergte, vlakbij de Gangesrivier, in een plaatsje genaamd Rishikesh.
Je hebt ook beelden voor ons gemaakt. Gaan we eventjes naar kijken. Wat zien we hier precies in beeld, Elmer?
Nou, dit is gewoon wel het dagelijkse leven. Als je goed kijkt, dan zie je vaak aan de zijkanten bij de straten zie je vlaggen hangen van de BJP. En dat is de partij van Modi. En Modi is buitengewoon populair. Als ik hier op straat loop, dan gaat het eigenlijk alleen maar over Modi. Er is één andere grote partij, de Congress Party, maar die is totaal niet in beeld hier. En dus wat dat betreft denk ik dat het inderdaad zo zal zijn. Kijk, hier zie je die vlaggen, zie je hier hangen in de straat. Dan zal het inderdaad zo zijn dat Modi gewoon weer herkozen gaat worden.
We zien het inderdaad hier in beeld. Zijn dit lokale beelden voor jou, Elmer? Of speelt dit inderdaad door heel India op deze manier?
Nou, dit zijn dus wel lokale beelden. Maar ik heb wel met best wel veel mensen gesproken op straat. En gewoon eens gevraagd van wat vinden jullie er nou van en hoe gaat het? En nou ja, als ze de taal niet machtig zijn, dan roepen ze alleen maar Modi, only Modi. Maar ik heb ook wel wat mensen gesproken die wat beter Engels spreken. En die zeggen eigenlijk weet je, in de grote steden zoals Delhi en Mumbai en zo, daar is het wel meer in evenwicht. Daar zie je ook wel dat andere partijen ook wel flink aan bod komen. Maar wat wel interessant is om te melden, ik sprak vanmiddag bijvoorbeeld een man en die sprak vrij goed Engels en die maakte wel twee interessante opmerkingen. Het eerste was dat hij zei, Modi, waarom kiezen we eigenlijk Modi? Is Modi zo ontzettend geweldig? Hij zei, nou, op zich valt dat wel mee, zegt hij. Maar de andere partijen hebben eigenlijk helemaal geen goede kandidaten. En dat betekent dus, there is no alternative, zei hij tegen mij. En het tweede wat ik ook wel interessant vond, en dat deed mij een beetje denken aan de Nederlandse situatie. Dat hij zich wel serieus afvroeg we hebben nu 10 jaar Modi gehad. Als hij, zoals het er nu naar uitziet, weer herkozen gaat worden, dan hebben we 15 jaar Modi. En we roepen wel eens vaker, hè, macht corrumpeert. Dus wat betekent dat? Hij vroeg zich dat ook echt af. Hij zegt, volgens mij is het niet goed voor een democratie als iemand of één partij en één bijzonder persoon in, zoals Modi, als die zo lang aan de macht is. Hè, want op een gegeven moment gaat er, dat hebben wij in Nederland volgens mij ook gezien, toch iets ontstaan van vriendjespolitiek, netwerkcorruptie, dat soort zaken. En ik vond het wel een hele interessante opmerking.
Ja, dan ga ik toch heel even naar Ryan toe. Ryan, hoe zie jij dat?
Ik ben het helemaal eens wat Elmer zegt. Er is een gebrek aan professionele oppositie op centraal niveau daar. En al die partijen die er een beetje eromheen zijn, die zijn eigenlijk een beetje bezig hun belangen veilig te stellen. En het tweede punt met name, wat belangrijk is ook, als je op je top zit, dan moet je juist aftreden. Maar deze meneer heeft een ontwikkelingsagenda. En er moet toch een keer gezorgd worden dat die ontwikkelingsagenda de groei van India ook gaat bevorderen. En dat er dan toch bij de oppositie nagedacht gaat worden, jongens, hoe kunnen we hiermee omgaan? Want je kan niet tegen je eigen land zijn. En dat is waar deze man, hij is een sociaal activist, meneer Modi, die doet dat. Maar het is wel natuurlijk een alarmbel die gaat rinkelen. Hoe lang gaat deze man nog blijven zitten? Want het is niet alleen die meneer zelf, want die is zelf, voor het eerst maak ik iemand mee die niet corrupt is. Maar daaromheen zitten natuurlijk heel veel mensen die er natuurlijk wel een voordeel uit kunnen halen. Dus de balans, zeg maar, de machtsbalans is wel zoek als deze partij opnieuw wint in die combinatie. En dan nog steeds een oppositie niet in staat is oppositie te zijn. Omdat er nogal die staten met hun eigen koninkrijkjes tegenvechten.
Ja, Elmer, we hebben het hier over India heel erg vaak in de context van natuurlijk een land dat onderdeel is van de BRICS-alliantie. En wat denk jij dat de rol van India de komende jaren, met name met betrekking tot die BRICS dus, hoe dat zich uit gaat spelen?
Ja, nou, kijk, Ryan die maakt al wat interessante opmerkingen en hij noemde onder andere de grote getallen. En daar heb je het gewoon in India echt over. Kijk, het is nu officieel geloof ik het land met de grootste bevolking. En wat ik begrepen heb uit de cijfers is dat in de komende 40 jaar er nog 250 miljoen Indiërs bij gaan komen. Logistiek zal dat best wel een uitdaging zijn, denk ik zo. Maar weet je, het is nu de vijfde economie en ze zitten vlak achter Duitsland en Japan. En die hebben demografisch een dramatische ontwikkeling. De komende jaren enorme vergrijzing. En bij India zie je juist dat de groep die het meeste geld heeft, hè, zeg maar gemiddeld genomen de groep 46-jarigen. En dat is een groep die tot 2050, 2055 blijft groeien en nog veel groter wordt. Dus ik denk dat India gewoon naast China echt de grootmacht zal zijn. Zeker ook binnen de BRICS, maar ook internationaal naast Amerika. En dan gewoon Japan en Duitsland dus dik voorbij zal streven. Dus die rol van India zal echt heel erg groot worden.
Ja, dus eigenlijk zeg jij, demografisch gezien is deze explosie, economische explosie in India ook vrij logisch.
Ja, dat is echt volkomen logisch. De vertaling van de geboortecijfers, en we doen dat nooit zo, hè, we kijken daar nooit zo naar. Maar zeker als je dan 46 jaar later kijkt naar dat soort geboortecijfers, dan zie je eigenlijk dat het een hele logische verklaring is waarom India straks één van de grote wereldmachten zal zijn.
Ja, heel erg bedankt, Elmer Hogevorst vanuit India.
Tot je dienst.
Ja, hoe kijk jij verder tegen het verloop van de verkiezingen aan? Vrijdag zijn ze. Is het zover?
Is het start.
Wat verwacht je ervan?
Nou, omdat het natuurlijk een groot gebied is met 28 staten en Union Territories, dus deelstaatjes, verwacht ik dat ik pas op 6, 7 juni, een paar dagen na de sluiting, dat bekend wordt. Ze zeggen officieel 4 juni weet iedereen wie wint.
Duurt dat echt zo lang?
Het duurt lang, omdat kijk, vrijdag beginnen ze pas in 2-3 staten. De 19e beginnen ze met een paar staten. En over het hele gebied werken bijna 15 miljoen ambtenaren alleen maar aan de verkiezingen. Dus logistiek is het een gigantische operatie. Het gaat ook geautomatiseerd, dus het is niet met potlood en pennetjes. Dus de kans is heel groot dat je dus die tijd nodig hebt. Vanaf 19 april tot 4 juni loopt het in al die staten af.
En wat kunnen we dan de komende jaren verwachten, mocht Modi toch nog weer winnen?
Ik denk dat hij zijn ontwikkelingsagenda in een hogere versnelling zet, omdat hij weet dat het ook zijn laatste tenure kan zijn. En dat er ook waarschijnlijk toch een politiek debat zal ontstaan over wie hem moet opvolgen binnen die coalitie die er is. En ten derde, denk ik, gaan we wel veel merken van de kansen, hopelijk bij de derde ronde, dat Europa opeens wakker geschud wordt. Door te zeggen, hey verrek, hoe kunnen we nog geld verdienen aan deze ontwikkeling in plaats van alleen maar kijken.
Ja, heel erg bedankt Ryan Woudens in de gaten.
Dank je wel.
Gisteren trokken Nederlandse boerenorganisaties naar Brussel om een manifest te overhandigen aan Eurocommissaris voor Milieu, Sinke Vicious. Hierbij was de belangrijkste eis opschorting van de derogatiebeschikking.
Ja, we hebben een hoop vragen gehad ook de afgelopen weken van, Brussel, moeten we nou naar Brussel? Moeilijk. Ja, het is iedere keer moeilijk en het is naar Den Haag moeilijk en het is overal moeilijk geweest. Alleen de bedreigingen die liggen er nog steeds. Nou ja, derogatie, het hoofdonderwerp voor vandaag, dat is natuurlijk, als we niet uitkijken, wordt dat ons allemaal onze doodsteek.
We hebben winter is er een rapport van Herman de Boer, onderzoeker van de Wageningen Universiteit, uitgekomen. Daar blijkt gewoon uit dat drijfmestrijden beter is voor de waterkwaliteit en voor het bodemleven dan kunstmest. Dat weten we, maar nu nog in Den Haag en nu nog in Brussel. Maar we werken wel met cijfers van 10 jaar terug en daar worden wij allemaal op afgestraft. Dat kan gewoon niet. Daarom staan we hier. Daarom willen wij in gesprek met Sinke Vicious en zijn ambtenaren om aan te geven, jongens, er is wel degelijk mogelijkheid, er is wel degelijk ruimte. Als we het doen voor het klimaat, als we het doen voor de waterkwaliteit, dan moeten we dit en dit doen. Dan moeten we terug die derogatie.
Ja, Jan Kees, we zagen hier dus melkveehouder Jeroen van Manen en de organisator Agractie. En zij stipten beide dus die derogatie aan. Dus even in een notendop, wat houdt die derogatie nou precies in?
Ja, die derogatie, dat is eigenlijk een afspraak die gemaakt is in het kader van de nitraatrichtlijn. De nitraatrichtlijn heeft begin jaren 90 is die in Europa ingesteld. Na meer dan 8 jaar discussie in Europa. En die nitraatrichtlijn die had als doel om de oppervlaktewaterkwaliteit en de grondwaterkwaliteit te beschermen. We praten over een periode van 40 jaar geleden. Toen was die waterkwaliteit slecht, zowel aan het oppervlaktewater als in het grondwater. Er zijn toen enorm forse maatregelen getroffen. En inmiddels zie je dat de waterkwaliteit in heel veel Europese landen, maar zeker in Nederland, enorm verbeterd is. En in Nederland die waterkwaliteit eigenlijk niet echt meer een issue is. Nou, wat betekent nu die derogatie waar ze hier over spreken? Heel Nederland is aangeduid ten tijde van de instelling van de nitraatrichtlijn als kwetsbaar gebied met enorm veel vervuiling in het oppervlaktewater en in het grondwater. Nou, dat is nu eigenlijk allemaal grotendeels is dat opgelost. En die derogatie leidde ertoe dat boeren een beperkte hoeveelheid dierlijke mest en kunstmest mochten aanwenden per hectare grond, zodat in ieder geval de oppervlaktewaterkwaliteit niet veel verslechterde, maar hun gewasgroei wel in stand bleef. En dat is eigenlijk de kern van die derogatie. Wel mogen bemesten, zowel dierlijke mest als kunstmest. En de gewasopbrengst moet wel een beetje op niveau blijven om als boer ook een boterham te kunnen verdienen. Als je de derogatie niet had gekregen, dan had je teruggegaan naar een hele strenge normering, waarbij er eigenlijk geen gewasgroei meer mogelijk was. Nou, dat is in de kern die derogatie. Het is best wel een technisch verhaal, maar zo steekt hij in elkaar.
Ja, het gaat dus over kunstmest versus dierlijke mest. Wat zijn tot nu toe precies de afspraken daarover geweest? Waarom is dit punt zo problematisch voor Nederlandse boeren?
Nou, wat er gebeurt is bij het instellen van die derogatie. Toentertijd had de kunstmestlobby die had geld voor onderzoek. Die hebben een paar onderzoeken gedaan. Geen langjarige onderzoeken, maar heel kortdurende onderzoeken. En uit die kortdurende onderzoeken bleek dat toentertijd, en praten we over eind jaren 70, 80 vorige eeuw, die kunstmest in een paar proeven minder snel uitspoelde. Ze hebben niet eens het vergeleken toen met dierlijke mest, maar ze hebben aangegeven, joh, die kunstmest dat spoelt niet snel uit. Dus wij willen hebben dat er in die gebruikte mineralenhoeveelheid kunstmest een aanzienlijk deel uitmaakt. Die lobby van die kunstmestindustrie is heel succesvol geweest. Ik heb ook WOPS gehad op die beginperiode. Dan praten we over stukken van 1985 tot 1995 in Brussel. En dan zie je die kunstmestindustrie heel erg sterk lobbyde.
Dus jij hebt informatie aangevraagd actief?
Ja, die hebben we gekregen een week of 5-6 terug. Iets van 18.000 documenten over die periode. Het zijn allemaal nog getypte documenten, hè, want de tekstverwerkers bestonden toen nog niet. Ja. Met zelfs handgeschreven notities erin. Fantastisch om door te nemen. En Brinkhorst was toen de tijd trouwens directeur-generaal van DGNV, de club die nitraatrichtlijn moest invullen. En wat je ziet in die stukken is dat die kunstmestlobby heel groot is geweest. Daardoor is de invulling van die derogatie geweest dat er 100 kilogram stikstof kunstmest per hectare mag worden aangemend. En tot op heden 250 kilogram stikstof uit dierlijke mest. Nu komt er een beperking, want die derogatie die wordt afgezwakt. Hè. Die wordt eigenlijk is die afgeschaft in 2022 en 2026 is je er niet meer. Dit jaar is je al heel erg sterk beperkt. En wat zie je dan? Die hoeveelheid kunstmest die wordt niet teruggebracht, maar die hoeveelheid dierlijke mest die boer mag aanvoeren wordt wel teruggebracht. Dus nu moet die boer mest afvoeren, maar hij mag wel extra kunstmest aanvoeren om zijn mineralen voor de gewasgroei wel te kunnen aanvoeren. Dat doet de wereld op zijn kop. Kunstmest maken kost energie, doet CO2-belasting. Kunstmest geeft ook transport. Nu moet die boer kunstmest naar hem toe transporteren en mest wegtransporteren. Nou, die boer die loopt er financieel op stuk. En vandaar dat die boeren natuurlijk naar Brussel zijn gegaan. Ja. En terecht.
En soms wil het misschien niet eens lukken om überhaupt te kunnen inplannen dat die mest wordt afgevoerd.
Ja, nou, je ziet op dit moment dat er een enorme overaanbod is van dierlijke mest. En dat het eigenlijk heel erg moeilijk is om het kwijt te raken. En de afzetkosten belopen tussen de 25 tot 40 euro per kuub. Dat zijn enorme bedragen.
Ja, nu zagen we de organisator van het manifest in Brussel op het podium een studie van Herman de Boer aanhalen. Dat is zijn achternaam, niet zijn functie per se. Van de Universiteit Wageningen. Ja. Wat houdt deze studie precies in?
Ja, die studie van Herman. Ik was een aantal jaren geleden voorzitter van het Mestaf-fonds. Dus ik heb zelf die studie geantemeerd. Door eerst een deskstudie te laten doen, is het mogelijk om een vergelijk te maken tussen kunstmest en dierlijke mest qua uitspoeling. Nou, in 2017 is die deskstudie geweest. Die gaf aan, ja, daar kun je een vergelijk tussen maken. Maar dan moet je daar meerjarig onderzoek op doen. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft 2 jaar lang onderzoek gedaan. En dat onderzoek, dat zie je dat in ieder geval heel erg goed is uitgevoerd in die 2 jaar periode. En waar het blijkt dat, wat zie je dan? Dat kunstmest eigenlijk sneller uitspoelt dan dierlijke mest van rundvee. Behoorlijk wat sneller, tot 40-50% meer uitspoeling geeft dan dierlijke mest. En dus dat die huidige invulling van die regelgeving, dat je meer kunstmest moet gaan aanwenden om je land te bemesten en minder dierlijke mest, die werkt contraproductief. Sterker nog, die is slecht voor de grondwaterkwaliteit en slecht voor de boerenportemonnee. Dat is natuurlijk heel raar.
Ja, Herman de Boer stond vandaag zelf ook stil bij deze derogatie. Hij schreef het volgende: onderbouwing van de derogatie is zeker wel bekend bij de Europese Commissie. En Staghouwer benutte Wagenings rapport bij derogatieverzoek niet. Betekent dit dat er informatie die voor de boeren gunstig zou uitpakken in Brussel is achtergehouden door de voormalig landbouwminister Staghouder?
Ja, hij en zijn ambtenaren hebben heel bewust deze informatie genegeerd, niet meegenomen naar Brussel. Het argument toen de tijd is geweest, ja, het rapport van Herman de Boer was nog nooit gepeer-reviewd. Er moest nog een peer-reviewer plaatsvinden. Dat liep op dat moment. En het grappige is dat de gezeten wetenschap die al jaren gelooft dat kunstmest minder snel uitspoelt dan dierlijke mest, moest dat rapport van Herman de Boer natuurlijk ook reviewen. Dus dat reviewen ging niet gemakkelijk. Hij heeft een behoorlijk aantal keren heeft hij vragen gekregen. En de doorlooptijd van die review is meer dan een jaar geweest. Dat is extreem lang. Maar hij heeft hem er wel doorgekregen. En het rapport staat nu. En nu is het gepeer-reviewd, dat rapport. Ja, en nu is het ook eigenlijk wereldwijd ook meteen de standaard als het gaat om uitspoeling van kunstmest en dierlijke mest. Want er is nergens ter wereld een onderzoek geweest wat langer dan deze periode heeft geduurd. De meeste onderzoeken zijn 2 maanden, 3 maanden. Dit onderzoek heeft 2 jaar gelopen. En op de meest uitspoelingsgevoelige grond van Nederland, de droge zandgrond in de Achterhoek.
Ja, een van de ontvangers van dit manifest is Jessica van Leeuwen. Ze staat op nummer 2 van de BBB in Brussel. Heel erg fijn dat je even bij ons wil aansluiten in de uitzending. Welkom. Ja, we hebben het hier net de derogatieproblematiek besproken. Wat was precies de inzet van de boerenorganisaties daar in Brussel?
Nou, juist dat. Hè. Aandacht vragen voor de situatie die is ontstaan nu. Er is echt gewoon een hele hoop ellende op de boerenerven ontstaan, doordat ze zoveel geld kwijt zijn aan het afvoeren van de mest. Daar wordt een heel gezinsinkomen mee opgegeten. Dus ik ben gisteren inderdaad meegeweest, in Zwolle opgestapt met de bus, met boeren van Agractie. Ik heb onderweg echt hele schrijnende verhalen gehoord.
En daar wil je een voorbeeld van noemen, wat je hebt gehoord?
Nou ja, letterlijk als je gezinsinkomen 50.000, 60.000 euro bedraagt, dat je dat volledig kwijt bent aan de mestafvoer. Er blijft dus letterlijk niks meer over. Bedrijven die er een extra tak bij hebben om genoeg inkomsten te genereren om een fatsoenlijke boterham te verdienen, zoals een camping. En letterlijk alle inkomsten van de camping gaan nu rechtstreeks naar de mestafvoer. Dus mensen kunnen dat niet volhouden. Die hebben niet een grote, dikke spaarboekje waarmee ze dat een hele poos kunnen volhouden. Dus dat is heel schrijnend. Dat is echt de persoonlijke kant van het verhaal. Maar waarom men natuurlijk nu gisteren naar Brussel ging, was om dat manifest waarin staat van deze situatie is echt nijpend. En wij eisen, want zo letterlijk stond het ook in het manifest, wij eisen dat de derogatie weer terugkomt. Om die aan te bieden aan Europarlementariërs en kandidaat-Europarlementariërs, waarom ik zelf dus. Maar het allerbelangrijkste was natuurlijk het gesprek met Sinkevicius. Het is uiteindelijk niet Sinkevicius zelf geworden, maar zijn gevolg. Dus dat was de inzet. Er is natuurlijk altijd gezegd, er is niks meer mogelijk. Maar gelukkig dat we wel geweest zijn. We hebben ook geleerd.
Ja, wat zijn een van de lessen die daaruit te trekken vallen?
Nou ja, we konden het net al horen dat er dus inderdaad niet alle informatie is aangeleverd aan de commissie. En wat zij heel duidelijk stelde, ik zat er overigens zelf niet bij, dus ik heb dat van de organisatoren vernomen. Wat zij stellen is, wij baseren ons op de informatie die we aangeleverd krijgen vanuit een lidstaat. En dus wat Nederland heeft ingebracht, dat is dan het argument om wel of niet derogatie te kunnen verlengen. Nou, dit is wel hoogst opmerkelijk te noemen als je dan gaat bedenken dat er eigenlijk vervuilde meetgegevens aangeleverd zijn en niet de actuele cijfers van waterkwaliteit zijn aangeleverd. En dat de commissie dus inderdaad niet op de hoogte gesteld is van het rapport van de boer. En dan, ja, dan denk ik dat hoogst opmerkelijk, druk ik me nog zacht uit.
Ja, jij bent dus een van de ontvangers van dit manifest. Er waren ook anderen. Hoe is dit manifest in zijn algemeenheid in ontvangst genomen?
Nou, door de aanwezigen die daar waren, met heel veel begrip en ook met de belofte daarbij dat wij het in onze achterban weer uitzetten om aan alle touwtjes te trekken waar we kunnen.
En wat zijn jullie van plan om vervolgens hiermee te doen?
Nou, wat er duidelijk naar voren kwam uit het gesprek en waar de organisatie ook om vraagt, zeg joh, Den Haag is weer aan zet, want de commissie kijkt naar de informatie die wij meebrengen als Nederlands zijnde, om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. En daar hebben ze bij specifiek bij aangegeven. Op het moment dat er nieuwe gegevens zijn, dan vindt er altijd een heroverweging plaats. Dus dat biedt heel veel perspectieven. Ik denk als we nu dit rapport van de boer wel meenemen, dat daar heel veel ruimte kan gaan ontstaan. En daarnaast denk ik dat het heel erg belangrijk is dat de formerende partijen dit snel oppakken. En dat we een strategische samenwerking zoeken met bijvoorbeeld Denemarken en Ierland. Want die zitten in een vergelijkbare situatie.
Als ik het dus goed begrijp, ben je eigenlijk vrij hoopvol?
Nou, hoopvoller dan gisterochtend toen ik de bus instapte, inderdaad. Ja. Waar er gezegd werd, het is een verloren race. En zo werd het ook in veel media gebracht natuurlijk. Het is een verloren race, waar zijn jullie nou mee bezig? Hou het toch eens op, je weet het al 15 jaar, schik je er nou eens in? En dat hebben we gisteren ook in Politiek Den Haag nog kunnen horen. Nou, blijkt het toch wel heel anders in elkaar te steken.
Ja, Jessica van Leeuwen, heel erg bedankt voor je uitleg.
Jullie bedankt, dankjewel.
Ja, Jan Kees, denk je dat het nu dan toch eindelijk wel goed gaat uitpakken voor die boeren?
Nou ja, goed, dat is grotendeels afhankelijk van de coalitiebespreking of het goed gaat uitpakken. Hè. Die moeten de komende tijd met elkaar daar afspraken over maken. Die worden wel gevoed, hè, door zowel boerenorganisaties als ook wij zelf als Stikstofclaim hebben met diverse Kamerleden gesprekken gehad de afgelopen tijd en daar voorstellen gedaan hoe dit snel te tackelen is op een manier dat ook Brussel zegt van nou, dit is akkoord. En ja, en dan moet er een bewindspersoon komen die naar Brussel toe gaat om uit te leggen hoe wij het gaan doen en niet te gaan vragen hoe het moet. Ja. En dat is een heel groot verschil. Kijk, de huidige bewindspersonen die bibberen en doen het in de broek als de term Brussel valt. Ja, dat is natuurlijk gewoon flauwekul. Want ze starten in Brussel echt geen Leopard tanks om Nederland binnen te vallen als wij toevallig eens een keertje iets anders doen dan dat men in Brussel bedacht heeft. Daar kun je gesprek over aangaan. Ik heb zelf jarenlang in Brussel rondgelopen bij allerlei commissies. En ik weet hartstikke goed hoe het er gaat. Als je daar met een goed, stevig onderbouwd verhaal komt. Nou, dat ligt er nu met het onderzoek van Herman de Boer. Dan kun je daar absoluut wel wat betekenen. Maar nogmaals, de kwaliteit van de bewindspersoon zal erop aankomen. Want de kwaliteit van de ambtenaar op LNV, die kennen we wel, die is bar slecht.
Ja, helder verhaal. Ja, je had tenslotte ook nog een nieuwtje wat je met ons wilt.
Ja, dat klopt. Nou,
jullie gaan een rechtszaak starten?
Ja, nou, dat heeft ook te maken met dit mestbeleid. Hè, van, er zijn heel veel boeren in Nederland waar de waterkwaliteit top is, de grondwaterkwaliteit top is, de oppervlaktewaterkwaliteit top is. En die worden toch geconfronteerd met het enorme fnuikende mestbeleid. Nou, nu hebben we één boer waar alles gewoon 300% in orde is. En die boer die heeft LNV vorig jaar al, en dan praten we over augustus, een brief gestuurd van joh, ik noem het maar even, ik krijg een boete dat ik 80 rijd, maar ik rij eigenlijk in feite maar 25, dus ik wil van het mestbeleid af. Hè. Dat is heel kort gezegd zijn bezwaar. Hij heeft 3 keer een brief geschreven naar LNV, heeft 3 keer inhoudelijk geen reactie gehad, 2 keer een bevestiging van ontvangst en een opmerking van we gaan uw brief beantwoorden. Nou, dat antwoord is er nog steeds niet. Dus vorige week door onze advocaat een laatste appel gestuurd naar het ministerie van beste minister, u bent nu al zoals ze dat netjes noemen, plichtig om in feite schade te vergoeden bij die boer. Als u vrijdag 26 april niet heeft gereageerd op deze brief, dan starten wij een kort geding. Want deze boer wordt disproportioneel getroffen door dit beleid. En eigenlijk is dit een voorbeeldcase, een soort met testcase voor alle veehouders in Nederland.
En wat is je hoop dat er uit zo'n rechtszaak zou voortkomen?
Nou ja, uit zo'n kort geding zou moeten komen dat wij heel goed kunnen onderbouwen dat die boer inderdaad disproportioneel wordt getroffen door dit beleid, dat er bij zijn oppervlaktewaterkwaliteit en grondwaterkwaliteit niets aan de hand is. En dus dit beleid voor zijn bedrijf overdreven onnodig is.
Jan Kees, heel erg bedankt en hou ons op de hoogte alsjeblieft.
Ga ik doen, dankjewel.
De bezorgdheid over de bijwerking van coronavaccins neemt wereldwijd toe. Vorig jaar waarschuwde professor in oncologie Angus Dalglish voor het risico op kanker na coronavaccinatie.
I'm hearing people who, after their booster vaccines, have gone down with lumps in the neck and things like that. And I found that a colleague worked somewhere else completely. I bumped into him and I said, you know, how are you? And I said, oh, I'm okay, but I've developed some lumps in my neck and they've been diagnosed as lymphoma. And I just, trying to be sympathetic, said, Carl, what earth caused that? And the patient said, oh, apparently it's due to the vaccine. That's what my oncologist said. And I said, but this is the reaction I'm getting everywhere. And yet, when we report it higher up the chain, we're told it's anecdote to shut up and not cause panic amongst the patient.
Ja, deze professor heeft het dus over mensen die gediagnosticeerd zijn met lymfoom. Dat is een vorm van kanker. Die werd hier toegeschreven aan de coronaboosters. Ja, je bent al twee keer eerder bij ons hier aan tafel geweest. Toen had je het over DNA, maar je bent naast DNA-onderzoeker ben je ook kankeronderzoeker?
Ja, ik ben al wel geruime tijd kankeronderzoeker. Dat wil zeggen, verschillende soorten kanker is mijn onderzoeksterrein of de onderzoeksterrein van de onderzoeksgroep waar ik werk en waar ik gewerkt heb. Ik moet trouwens nog wel even bijzeggen dat ik hier sta namens mijzelf.
Op eigen titel?
Op eigen titel, ja. Niet namens iemand anders.
Dank daarvoor. Ja, wat werd er precies in deze video gezegd? Het was in het Engels. Ze hadden het over lymfoom en die wordt dus toegeschreven aan de coronaboosters. Is het echt één op één zo duidelijk?
Nou, dat is een voorbeeld van zo'n anekdote waarover de professor het had. En daar zijn er heel veel van. Die worden er steeds meer. Mm. Ze verschijnen ook in de literatuur. Dat er kankers zijn die versnellen na de messenger RNA. Booster.
Ja.
Dus dat is denk ik wel vrij duidelijk dat het voorkomt. Maar het blijven anekdotes. Hè?
Ja, het gaat dus over anekdotes. En daar wordt in de wetenschap best wel vaak een beetje op neergekeken.
Nou, eigenlijk nee hoor. Want de meeste ontdekkingen beginnen met een anekdote.
Ja. Ja,
die moet je serieus nemen en kijken of een patroon zichtbaar wordt. En als het er veel worden, zoals nu, dan moet je achter je hoofd krabben en zeggen van is er misschien een oorzakelijk verband. Maar,
wat moet er dan vervolgens gebeuren met de anekdotes wanneer die zich opstapelen?
Nou ja, wat je dus nodig hebt eigenlijk is de grote getallenwetenschap om te kijken of dat nou toevallig is of dat er een associatie is met tussen het voorkomen van kanker en in dit geval de messenger RNA boosters.
Ja.
En dat is eigenlijk precies wat die paper die we gaan bespreken gedaan heeft.
Ja, naar aanleiding van dus dit nieuwe onderzoek heeft de Stichting Artsencollectief ook een nieuw artikel gepubliceerd. Japan kankersterfte omhoog na derde corona-mRNA-vaccinatie. Een peer-reviewed studie rapporteert dat de sterfte aan kanker in Japan in 2021 en 2022 steeg. En dat die stijging in die tijd geassocieerd is met de corona-mRNA-vaccinatiecampagnes. Het gaat hier om een analyse van de voor leeftijd gecorrigeerde sterfte aan kanker en in hoeverre de coronajaren een afwijking laten zien van de in Japan verwachte dalende trend. Ja, kun je de bevindingen van deze studie wat verder toelichten, Maarten?
Ja, dus dat leeftijdsgecorrigeerde heeft ermee te maken dat hoe ouder een bevolking wordt, hoe vaker het kanker krijgt. Dus je moet dat corrigeren voor de leeftijdsopbouw.
Dat is dus meegenomen in de studie?
Dat is meegenomen in de studie. En wat je dus ziet in de studie is dat in Japan en ook in andere landen zoals Nederland zie je een langjarige, langzame daling van die sterfte. Dat zie je hier ook. En je moet even naar de schaal kijken. Hij gaat niet door tot nul. Dus die daling is langzaam, maar wel geleidelijk. En die daling die komt natuurlijk door verbeterde zorg.
Ja, we zien hier op het plaatje echt een duidelijke knik vanaf 2020.
Ja, dat is opvallend. Dat je inderdaad na 2020 dat je een afvlakking ziet van die daling. Dus dat is eigenlijk voor het eerst dat je dat zo duidelijk ziet in een landenstudie.
Ja, en die oversterfte of ondersterfte aan kanker in Japan vanaf januari 2020 zien we ook hier in beeld gebracht in de volgende grafiek. Ja, neem ons even mee. Wat moeten we uit deze grafiek opmaken? Voornamelijk met die rode balkjes die we bovenaan zien?
Ja, het is dus eigenlijk een zoom in hè, voor de laatste 3 jaren van die grafiek die we daarnet zagen. In de bovenste gedeelte zie je de toegenomen sterfte aan kanker in Japan. Dat zijn die rode balkjes. En grijze balkjes is ondersterfte. Dat komt ook af en toe voor. En als er dan zo'n sterretje boven die balk staat, dan betekent dat het statistisch significant is. En dat zie je vooral gebeuren na de derde vaccinatie.
Maar bij meerdere balkjes zie ik meerdere sterretjes?
Ja, dus hoe meer sterretjes, hoe zekerder je van die stijging bent. En Japan zit nu in zijn 7e vaccinatie. Denk ik het meest gevaccineerde land ter wereld.
Ja, en naar welke coronavaccinaties is er precies gekeken?
Dit zijn de messenger RNA-vaccinaties.
Alle 7?
Alle 7, ja. Dus dit zijn de totale hoeveelheid vaccinaties. En in Japan heb je voor het grootste deel heb je de messenger RNA-vaccins die gebruikt werden.
Ja, en deze bevindingen, gelden die voor alle soorten kanker of zijn er ook verschillen waarneembaar?
Daar hebben ze ook naar gekeken. Het is specifiek voor bepaalde soorten kanker. Bijvoorbeeld eierstokkanker, prostaatkanker, alvleesklier, leukemie. Dat zijn de belangrijkste, ook geloof ik mond- en keelkanker. Andere kankers zien ze dit helemaal niet, dit patroon.
Zegt dat iets?
Ja, dat zegt dat het... het geeft misschien een hint over de achterliggende reden hè, waarom die kankerstijging is.
Kan daarover gespeculeerd worden?
Nou, dat doen ze in die paper uitgebreid. Hè. De vraag is natuurlijk, is het oorzaak en gevolg? Is die stijging in kanker, wordt dat veroorzaakt door de mRNA-boosters? Hè? Dat is natuurlijk de hamvraag. En de auteurs die zeggen uiteraard dat je dat niet mag concluderen, maar je mag het ook niet uitsluiten. Hè? En dan gaan ze verder, wat kunnen de redenen zijn? En je kan natuurlijk altijd zeggen, dit is uitgestelde zorg. Hè? Uitgestelde kankerzorg gedurende de coronapandemie. Maar eigenlijk, dat geldt natuurlijk voor alle oversterftes. Ik vind het eigenlijk een beetje die uitgestelde zorg vind ik een beetje een excuus om niet verder te hoeven kijken.
Ja.
En er zijn, dus vragen ze, is er reden om verder te kijken? Ja, want er zijn toch heel veel aanwijzingen dat specifiek deze messenger RNA-vaccins kankerverwekkend zouden kunnen zijn.
Ja. In hoeverre hebben deze resultaten uit deze studie jou verrast, Maarten?
Nou, ze hebben mij wel verrast omdat dit gaat om kankersterfte. Hè? En in Japan heb je natuurlijk een hele goede behandeling. Dus ik zou wel benieuwd zijn hoe het is met de kankerincidentie. Dus de hoeveelheid diagnoses, of je ook zo'n soort patroon ziet.
Ja, Ryan, is dit een gespreksonderwerp in India?
Niet echt. Het punt is dat corona nog steeds voorkomt in India. Maar dat zit in allerlei variaties die gewoon het nieuws niet haalt. Dus men heeft natuurlijk met AstraZeneca een leuke joint venture gehad. En destijds is ook een lokaal vaccin geproduceerd.
Dus vaccinatieschade, wordt daarover gesproken openlijk?
Nee, nauwelijks. Helemaal niet. Kijk, het punt is, men heeft natuurlijk... tijdens corona was het een enorme opportunity om gezond te gaan eten en leven. En greep men gelijk terug op hun oude Ayurveda-kennis.
Mm.
Dus op een gegeven moment was het geen spulletjes meer kopen van de Unilevers en al. Dus geen chemicalische besmette producten. Maar ga maar lekker oude tomaten kopen en ga organic food kopen.
Een paar duizend jaar voorsprong.
Ja, dat was voor hun wel.
Werden er ook traditionele therapieën gebruikt? Zoals bepaalde kruidentheeën en dat soort...
Ja, dat is standaard. Ik zit in zo'n groepsapp van Indiaanse expats. En dat werd enorm uitgewisseld. Al die kruidentheetjes hier in Nederland, als je dat hebt... Ik zal het importeren, dan kan je dat drinken. En dat helpt. Kurkuma is nu te populair bij de Holland & Barrett's van deze wereld. Maar ze dronken al dit soort dingetjes.
Dat was
inderdaad.
Eigenlijk in Indonesië, daar was ik vorige maand, was precies hetzelfde. Ze gingen allerlei kruidentheetjes drinken, traditioneel, die ze altijd drinken bij elke griepgolf.
Ja, dat zijn gewoon de natuurlijke medicijnen. Die, ze grijpen snel terug in die dingen. En dan zaten ze niet op zo'n Astra of Moderna-ding te wachten.
Ja, je gaat je toch bijna afvragen wie nou het derde wereldland is.
Ja, er zijn veel mensen overleden, hoor. Maar er zijn ook veel mensen niet overleden. Dus dan zie je gewoon dat de schade een beetje beperkt was door... Kinderen gingen hun ouders opsluiten en dan voeden... dat ze niet in aanraking komen met de boze buitenwereld.
Ja, Maarten, even terug naar deze studie dus. Zijn er soortgelijke studies in andere landen te vinden?
Nee, eigenlijk niet zoals dit. Er zijn natuurlijk wel gegevens. In Nederland heb je ook de kankerregistratie. Dat kan iedereen bekijken. Maar
is dat een vergelijkbare trend?
Nou, je ziet eigenlijk, vooral de ruwe data. En de gecorrigeerde data is niet zo goed gecorrigeerd, denk ik, als in deze Japanse studie. Dus ik denk dat er wel een mogelijkheid is... of een kans is om die Nederlandse data ook op dezelfde manier te analyseren. Dat lijkt me, dat is eigenlijk een inkoppertje.
Ja, nu we dan toch weer iets wijzer zijn dankzij deze studie. Wat moet er volgens jou verder gebeuren?
Nou, in de eerste plaats stoppen met de messenger RNA-vaccinaties. Want ze zijn niet erg veilig, niet erg effectief, zeker niet nu.
Niet erg of helemaal niet?
Nou, ze zijn ook niet super onveilig. Ik bedoel, niet iedereen gaat dood, maar ze zijn gewoon niet veilig genoeg. En dat zie je ook aan die bijwerkingregistratie die ik eerder noemde van Wouter Aukema. En zeker op het moment is de effectiviteit gewoon laag. En er is nooit goed genoeg studie gedaan naar de lange termijn gevolgen van deze vaccinaties. Bijvoorbeeld voor kanker.
Ja. Gelukkig zien we wel dat er steeds meer initiatieven ontstaan waarbij openlijk in groepsverband deze studies besproken worden. Zie jij wat dat betreft ook interessante ontwikkelingen in Nederland betreft bijeenkomsten rondom deze studieresultaten?
Nou, dat zou heel goed zijn, denk ik, om een congres te organiseren. Zo'n oncologisch congres, om dit soort data te bespreken. Er is ook een oversterfte congres geweest laatst. Dus het zou denk ik heel opportun zijn om een kankeroversterfte congres te organiseren.
Ja, hartelijk bedankt, Maarten. Hartelijk dank aan mijn tafelgasten Jan-Kees Vogelaar, Ryan Tewari en Maarten Vornerold. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Maar aanstaande vrijdag zijn we natuurlijk weer om 7 uur. Waardeer deze uitzending en vind je de besproken onderwerpen ook belangrijk? Deel het dan op je social media en overweeg ook een donatie via blackbox.tv/doneren. Want alleen met jouw steun kunnen wij dit programma blijven maken. Voor nu, bedankt voor het kijken, een hele fijne avond en graag weer tot vrijdag.